Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 130 vers 4. Hoop op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Psalm 130, het vierde vers. Is vanmiddag uit de profetieën van Maleachi, hoofdstuk 3, vers 7, tot en met 4, vers 2. We hebben dus de schriftlezing uit Maleachi 3, vers 7, tot en met hoofdstuk 4, vers 2. Maar vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen Psalm 2, vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het zevende vers van Maleachi 3 lezen we nu. Van uw vaderen dagen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet bewaard. Keert weder tot mij en ik zal tot u wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Maar gij zegt, waarin zullen wij wederkeren? Zal een mens God beroven? Maar gij berooft mij en zegt, waarin beroven wij u? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft, zelfs het ganse volk. Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijzen zij in mijn huis. En beproef mij nu daarin, zegt de Heere der Heerscharen, of ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En ik zal om u entwil de opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderven. En de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der Heerscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen, want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de Heere der Heerscharen. Uw woorden zijn tegen mij sterk, te sterk geworden, zegt de Heere. Maar gij zegt, wat hebben wij tegen u gesproken? Gij zegt, het is tevergeefs God te dienen, want wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht des Heeren der Heerscharen? En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig, ook die goddeloosheid doen worden gebouwd, ook verzoeken zij de Heere en ontkomen. Als dan spreken, die de Heere vrezen en ieder tot zijn naaste, de Heere merken er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven voor degene die de Heere vrezen en voor degene die aan zijn naam gedenken. En zij zullen, zegt de Heere der Heerscharen, te dien dagen, dien ik maken, zal mij een eigendom zijn. Ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont die hem dient. Dan zult gij jullie wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardigen en de goddelozen, tussen dien die God dient en dien die hem niet dient. Want, zie, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel nog tak laten zal. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 46, het eerste vers. Psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen. En wat er verder volgt. vanmiddag willen we met de hulp des Heren een ogenblik stilstaan bij Malachi 4, het eerste en het begin van het tweede vers. We lezen u opnieuw Malachi 4 vers 1 en het eerste deel van vers 2. Want zie, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al die goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Tot zover. Gemeente, het gaat vanmiddag over goddelozen en godvrezenden. Goddelozen en godvrezenden, immers in het eerste vers, en dat is ook het onderwerp van onze eerste gedachte, gaat het over de ondergang van de goddelozen. Die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al die goddeloosheid doet vergaan. Onze eerste gedachte. Ten tweede, de aanspraak van de godvrezenden. Want er komt er een verrassende wending. Het blijkt ook dat er slechts twee soorten mensen zijn. Namelijk hoogmoedigen en goddelozen enerzijds. Anderzijds degene die Gods naam vrezen. Want dan staat er u lieden daarentegen die mijn naam vreest. Begin van vers 2. De aanspraak van de godvrezenden. En voor hen is er een belofte. We beperken ons nu tot het middelste gedeelte van vers 2, namelijk, u lieden, daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Dus goddelozen en godvrezenden, ten eerste de ondergang van de goddelozen, ten tweede de aanspraak van de godvrezenden en ten derde een belofte voor de godvrezenden. Gemeente Malachi, de profeet van het laatste Bijbelboek uit het Oude Testament, is profeet in een moeilijke tijd. Het regende maar niet. Het land werd steeds droger. De oogst, het zag er weinig belovend uit. Bovendien kwamen er nog miljoenen sprinkhanen die zich op die akkers neerwierpen. De hele oogst was mislukt. En velen klaagden over het weer. Het wilde maar niet regenen. Over de mislukte oogst. Ja, daar klaagden ze ook over. Maar wat het ergste was, ze klaagden over God. Vroeger hadden we een zegen, zeiden ze. Maar nu niet meer. Misschien klagen wij ook wel. Klagen over wat dan ook. Dat het toch niet meer is zoals 2 jaar geleden. Sinds het coronavirus gekomen is, is alles anders. Heren, hoe kan dat nu? Hoe is dat nu? Misschien dat we heimelijk ook wel eens moe worden van alle maatregelen. En dat we klagen over de Heere die toch alles dingen bestuurt. En wat zegt Malachi dan in naam van de Heere? Zijn naam betekent mijn bode. Hij is de bode. Hij brengt een boodschap namens de Heere. God is niet veranderd, maar jullie zijn veranderd. God heeft niet de schuld, maar er ligt schuld bij het volk. En dan moet Malachi in naam des Heren de zonden aanwijzen. Dat moet een profeet altijd. Dat moet een getrouwe dienaar altijd. En dan wijst hij de zonde van het volk aan. En een van de zonden is de vermenging met de wereld. Dat bleek uit de gemengde huwelijken. De mensen van het volk des Heren die gingen zich vermengen met de omringende heidense volken. U zegt, ja, dat is nou typisch iets van die dagen. Maar gemeente, hoe is het eigenlijk nu? Is het ook nu niet dat de kerk zich vermengt met de wereld? Dat allerlei invloeden van de wereld in ons hart zich hebben genesteld? Bovendien, wij zijn wereld. En een wonder als we ervoor bewaard worden dat dat naar buiten komt. Maar hoe dan ook, de zonden die in de samenleving op geld doen, sluiten ook bij mijn hart zo aan. Er is dus ook zonde in de kerk. Ook in de gemeente van Nieuw-Beierland. En ook in deze gemeente, Den Haag-Scheveningen. Zoals in de dagen van Maleachi, zo is het ook nu een lauwheid in de dienst des Heeren. De kerk is voor de zondag. En door de week moeten de scholen maar goed hun best doen om onze kinderen te onderwijzen. Maar hoe is het nou in onze gezinnen? Is er nou werkelijk iets van die godsvrezen te vinden? Wat kan er een lauwheid zijn? Zo was het ook in die dagen. Als het ging om de collecten, zouden we zeggen. Misschien hebt u daar helemaal geen klagen over in deze gemeente. We zijn ook steenrijk. Maar wat kunnen we geestelijk tegelijk onnoemelijk arm zijn. De priesters ontheiligden de tempel. En als er geofferd werd in die dagen, dan kwam het nogal eens voor dat er geen gezonde dieren werden geofferd. Nee, die waren te duur. Dan nam men zieke dieren. Maar zo had de Heer het niet gezegd. De Heer kwam tekort aan dat volk. Keer weder tot mij, zegt God. Is het geen wonder dat de Heer dat nog zegt? Is het geen wonder dat de Heer die zo gekrenkt is in zijn eer en die zo beroofd is van zijn naam, dat hij nou nog steeds zegt, keer weder tot mij. En dat hij dan ook belooft, en ik zal tot u wederkeren. Ja, de ambtsdragers, wij zouden tegenwoordig zeggen de dominees, de ouderlingen, de diakenen, deden daar ook aan mee. Wij moeten vanmiddag allemaal in de spiegel kijken, gemeente, van het eerlijke woord van God. En wat zegt Maleachi dan in hoofdstuk 3 vers 9? Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat, zo zegt God, gij mij berooft. Berooft. De offers die gebracht werden, waren niet zoals de Heer dat had gevraagd. Maar meer nog, God wordt van zijn eer beroofd. De Heer, zijn naam wordt beklad en onteerd. En gemeente, dat is niks nieuws. Dat is vanaf Genesis 3 altijd de praktijk. Mensen zijn eerrovers van God. Ze ontnemen de Heer de kroon. Adam en Eva zijn zo diep gevallen. Ze hebben God van de troon gestoten en ze wilden er zelf op zitten. Ik wil koning zijn. Maar dat kan toch zo niet blijven, zegt u. Nee, dat kan ook niet, gemeente. En daarom zond de Heer ook die plagen en die tegenheden. Maar de Heer was nog langmoedig. Hij liet het volk nog waarschuwen. Nu nog wel, maar na Maleachi zullen de profeten 4 eeuwen lang zwijgen. En ze krijgen een eerlijke boodschap. Eenmaal komt de grote scheiding tussen de goddelozen en de godvrezenden. En dan zijn we bij onze tekst, want we lezen in het eerste vers van hoofdstuk 4. Want zie, die dag komt, brandende als een oven. U merkt wel, hoofdstuk 4 is nauw verbonden aan hoofdstuk 3. Er zijn zelfs bijbeluitgaven die dat tot 1 hoofdstuk hebben gelaten. Want, immers, dat slaat terug op hoofdstuk 3. Want zie, vanwege die nood, vanwege die zonde, vanwege dat tekort, vanwege dat onteren en beroven van God, in zijn eer, het krenken van God, in zijn heilige deugden. Want zie, let op, dit is zeker waar. Die dag komt. Welke dag? Een dag brandende als een oven. Nou, we denken natuurlijk meteen aan de wederkomst van Christus als de levenden en de doden geoordeeld zullen worden. De bokken aan de linkerzijde, de schapen aan de rechterzijde. Het zal blijken dat er 2 soorten mensen zijn. Jazeker, de tweede komst van Christus wordt hiervoor gezegd. Anderen, met name Johannes Calvijn, wijzen erop dat het hier toch ook gaat om de eerste komst van Christus, de Messias. Dat blijkt ook wel uit het verband van onze tekst. In feite is dat ook geen tegenstelling. Deze Messias is beloofd als een teken van Gods verbondstrouw, ondanks de terging van Gods geduld ten aanzien van zijn volk. Dat volk dat God beroofd heeft van zijn offers en van zijn eer en van zijn naam. Die God is toch de getrouwe verbondsgod. Die doet wat hij heeft beloofd. En die God van Abraham, Isaac en Jacob zal zijn zoon zenden. Maar dan zal blijken dat er onder het Joodse volk een tweedeling komt. Immers, er zullen er zijn die de middelaar als hun eigen borg en middelaar mogen ontvangen. Maar er zullen er ook vele zijn die hem zullen verwerpen. En waar het nu ook om gaat, gemeente. Als Christus verworpen wordt, dan wordt God beroofd van zijn offer, van zijn eer, van zijn naam. U leest dat bij Jesaja in hoofdstuk 53. Wanneer hij aanheft, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. En dan schreeuwt Jesaja eigenlijk het uit. Hij was veracht en wij, hij sluit zichzelf erbij in, en wij hebben hem niet geacht. Wat een dwaasheid, zegt u. Ja, inderdaad, hè. Als je bij de dokter komt en hij zegt, u bent ernstig ziek, u kunt niet genezen, u moet sterven aan deze kwaal. Maar er is een medicijn en drink dit dan op. Nou, wat doe je dan? Stel nu dat u dan zeggen zou, nee hoor, ik heb dat niet nodig. Nee hoor, ik doe dat anders. Houdt u het maar. Dat is toch dwaasheid. Dan veracht je het middel wat er is. En zo wordt ook de middelaar veracht. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Dat is de grootste zonde, gemeente. Christus te verwerpen. Beledigend voor God. Beledigend voor de zaligmaker. Maar waardoor wordt Christus nu veracht? Hoe komt dat toch? Ach, dat komt door onze hoogmoed, zegt Malachi. Want degene die Christus verwerpen, degene die aan de zijde staan van hen die zullen omkomen, dat zijn de hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet. Dus dat zijn de twee kenmerken die hier genoemd worden, van de goddelozen. Ze zijn hoogmoedig. Het zijn degene die zeggen, nee hoor, dat medicijn heb ik niet nodig. En die verwachten het van hun eigen gebeden en hun eigen geloof. Ja, het geloof kan ook in de vorm van een werkverbond gegoten worden, alsof het aan mijn geloof ligt. Dat ik het doen moet. Dat is remonstrans, gemeente, dan komt het uit de mens op. Dan heb je Christus, Jezus Christus en dien gekruisigd ten diepste ook veracht. Dan denk je met je eigen geloof, alsof dat je betaalmiddel is, zalig te kunnen worden. Ik weet wel, de Heer eist geloof, zeker. Maar er is zoveel verwarring over. Dan denken wij zelf te kunnen opklimmen tot God. Maar de Heer zelf moet afdalen in mijn ziel. We zullen dat straks nog beluisteren. En wat zijn we dan hoogmoedig als we denken dat we zelf kunnen geloven. Als we denken dat we onszelf wel zullen bekeren. Dat we geen verzoening nodig hebben van al onze zonden. Niet alleen de zonde van die diefstal en van dat vloeken en dat liegen, maar juist ook de zonde van heel mijn bestaan dat walgelijk is voor Gods aangezicht, omdat ik vleeselijk ben en uit de aarde aards en verkocht onder de zonde, omdat ik een Adamskind ben. Of heb je dat nog nooit geleerd? Dan heb je genoeg aan je rechtzinnigheid en aan je degelijkheid. En aan je eigen gerechtigheid. Dan heb je de Heer Jezus ten diepste niet nodig. Dan ben je geen arme en geen goddeloze in jezelf. Maar o, de Heer gaat het leren wie we nou echt zijn. En we zijn vaak te hoogmoedig om nu te buigen. En Ja, zo worden ze genoemd, al wie goddeloosheid doet. Ja, zegt u, dat zijn natuurlijk degenen die vandaag in Zandvoort op het circuit zitten. Dat zijn de goddelozen. Dat zijn degenen die voetbal... Nee. Ja, natuurlijk, gemeente. Zonder God. Maar wat zijn er in de kerk ook veel mensen loos. Dat wil zeggen, leeg van God. Of niet? Goddeloos wil zeggen, zonder God in de wereld. Al zou je gedoopt zijn. Al zou je belijdenis hebben afgelegd. Al zou je ten avondmaal gaan. Maar dat God je niet kent. Dan wil je niet leven tot Gods eer, maar tot je eigen eer. Al is het dan met een vroom sausje. Dan wil je ook je leven niet aan de Heere offeren. Maar dan wil je genieten. Dan wil je niet buigen onder Gods recht. Wanneer de Heere zegt, ten dagen als je daarvan eet, zult je de dood sterven. Och, dan ben je dat als het ware ontgroeid en ontstegen. Dan wil je niet bekeerd worden zoals God het doet. Niet zalig worden om het bloed des verbonds alleen. Niet zalig worden uit vrije genade alleen. Dan wil je wel naar de hemel, maar niet zoals God het wil. Dan kun je wel vroom en godsdienstig zijn omdat je eeuwig leven wil. Maar dan gaat het je niet om God zelf. Dan kun je op de brede weg wandelen en toch zo hoogmoedig zijn. En ten diepste goddeloos. En gemeente, over hen spreekt Malachi nu het oordeel uit. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn. Bij ons in de Hoekse Waard zie je het op dit moment op alle plaatsen. Het koren is gemaaid en dat is ingezameld, daar gaat het natuurlijk om. En dan blijven de stoppels over op de akker. En hoe ging dat nu in Israël? Als het koren gemaaid was, dan werd het kaf natuurlijk gescheiden van het koren. En de stoppels die dan nog op het land stonden, die werden verbrand. Zo zal het zijn, zegt Malachi. In de dag des oordeels, dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen, een stoppel zijn. En ze zullen in vlam worden gezet. Zeg de Heere, de Heerscharen. De Heere met 5 hoofdletters, dat is de onveranderlijke die doet wat hij zegt, die niet verandert. Hij is de Heere, de Heerscharen van de legermachten, de Almachtige. Hij is dus zo getrouw als sterk. Hij zal dat ook doen. En hij doet dat grondig. Hij zal hun nog wortel, nog tak laten. U zegt, ja, dat is hopeloos. Als je met wortel en tak wordt uitgeroeid, blijft er niks van je over. En gemeente, zo is het. Maar misschien zegt iemand, het begint bij mij nu toch wel te kriebelen. Ik ben blij dat Malachi mijn predikant niet is. Want dat is wel een onheilsprofeet. Nee, gemeente, Malachi is ook een heilsprofeet. Maar hij moet eerst grondig opruimen wat er mis was. Voordat hij kan spreken van genade. En toch was er ook toen nog een overblijfsel der genade. Hoor maar in onze tweede gedachte. De aanspraak van de Godvrezenden. U lieden daarentegen die mijn naam vreest. Blijkbaar waren er toch ook toen nog kinderen des Heren. U zegt, wat betekent dat? Dat je Gods naam vreest. Waarom zijn naam? Wel, gemeente, dat is het eigene ook van hoe Gods woord spreekt. Namelijk dat in de namen van God iets wordt uitgedrukt van wie hij is. Neem nou bijvoorbeeld die 5 hoofdletters. Heere. Dat is de Jehovah. En in die naam wordt duidelijk wie God is. Als Mozes bij de brandende braambos staat, dan zegt de Heere wie hij is. En dan weet Mozes ook hoe hij is, namelijk de onveranderlijke verbondsgod, de God die was en die is en die zijn zal. Hij verandert nooit. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid God. Een voorbeeld van zijn naam. Wie nu zijn naam vreest, vrezen, dat is dus niet iets van een moment dat voorbij is. Ik heb de Heere gevreesd. Punt. Dat is nu voorbij. Dat moment is voorbij. Nee. Dat is een werkwoord. Vrezen is een werkwoord. Dat is iets dat doorgaat, dat beoefend wordt. Dat houdt niet op. Het is dus niet eens bekeerd, altijd bekeerd. Zodat je dan op je lauweren kan rusten. God vrezen is een doorgaand werk. Dat moet ook een dagelijks werk zijn. En waarin bestaat nu de godsvrezen? Jongens en meisjes, kunnen jullie dat onthouden? Dat is 3 keer met een B. God vrezen is ten eerste beven. Beven vanwege Gods majesteit, zijn heiligheid en dan tegenover mijn zonde. O, God is zo eerlijk, zo rechtvaardig. Onder die heiligheid van God moet ik bezwijken, want God is eerlijk. Hij zal ook doen wat hij gezegd heeft, namelijk dat degene die zondigt ook sterven zal. Dan moet je sterven en je kunt niet sterven. Beven, dat is God vrezen. Maar ook buigen. Daar is iets in van onderwerping. Dat buigen onder God wil zeggen niet meer langer vechten tegen God, maar buigen onder dat oordeel en het er ook heilig mee eens te zijn. Dat God geen onrecht doet wanneer hij mij altijd alleen laat. Zoals bij die Canaanese vrouw, die ook uit de mond van de Heere Jezus horen moest, dat ze er niet bij hoorde. En wat zei ze toen? Ja, Heer. Ze zei, dat is waar. Dat is buigen. Dat is God vrezen. Dat je leert wie je bent tegenover de heilige God, die eist dat ik volmaakt ben, zoals hij ons geschapen heeft in het paradijs. Hij wil zijn beeld terug. En dat je het daar van harte mee eens mag worden. Buigen onder Gods wet. Buigen onder zijn oordeel. Kent u het? En hoe kan dat toch? Dat de mens daar nu onder leert buigen. Hè? Dat hij leert zeggen, uw dom is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Hoe komt dat? Dat de mens dat gaat zeggen, dat hij dat leert. Wel gemeente, dat komt door het derde. Beminnen. Beven. Buigen, beminnen. Dat komt door het liefhebben, het beminnen van God. Als de Heilige Geest een mens levend maakt, komt de liefde in het hart. Hij schenkt liefde in je hart tot God. Tot zijn woord, zijn dienst, zijn dag, zijn wet. Zijn eigenschappen. Want God is zijn eigenschappen. God is heilig en je buigt daaronder. God is rechtvaardig, daar buig je onder. Daar beef je voor, daar buig je onder. Omdat je zijn deugden lief hebt. Zijn eigenschappen lief hebt. Je hebt hem lief zoals hij is in al zijn eigenschappen. Nu de vraag, vreest u God? Hebt u gebeefd voor God, beeft u nog? Voor dat heilige wezen dat niet met één zonde te maken kan hebben. Hebt u leren buigen onder zijn eerlijke vonnis? Bent u mee eens geworden? Dat je als een onwaardige om genade leerde smeken. Kortom, hebt u hem lief? Dan bent u levend gemaakt. Dan hebt u geleerd dat het waar is wat Maleachi hier zegt tot dat volk. Dat geldt ook mij. Ik heb God beroofd. Beroofd. Van zijn offers, van zijn naam, van zijn eer. Ik krijg smart over de zonde. En weet je waar je ook smart over krijgt? Over de gevolgen van de zonde. Ja, zegt u dat je sterven moet. Ja, ook. Maar weet je wat de grootste smart is van een echt kind van God? Als het gaat over de gevolgen van de zonde, zijn grootste verdriet wordt dat hij God missen moet. Kent u dat godsgemis? Dat is wonderlijk. Dat is dat dorsten naar God. Naar de levende God. Hem nodig te hebben. Niet zonder hem nog langer te kunnen en te willen leven. En dan te ervaren. Gij antwoordt niet. He, want dan gaan ze roepen. God kwijt, om eigen schuld. Roepen. En als je dan naar binnen kijkt, dan zeg je, het is ook geen wonder dat God mij niet hoort. Als ik kijk hoe donker het in mijn hart is, vanwege mijn vuile zwarte zonde. Donker. Als ik zie hoe koud het in mijn hart is. Zo koud als een steen, vandaar dat Ezechiël spreekt van een stenen hart. Dor en dodig en hard, vanwege het gebrek aan liefde tot God. En zo onvruchtbaar, ik kan geen vruchten voortbrengen tot zijn eer. Nee, zegt Malachi, dat klopt. Gij berooft mij, zegt God, van mijn eer en van mijn naam. En dat doet zuchten en kermen. Dat doet roepen tot God. O God, hier is een ellendig mens. Ik kan niet geloven en ik kan niet hopen en ik kan niet bidden. En ik heb geen liefde tot u. En van binnen is het hier zo koud en zo donker en zo hard. En zo dor en zo dodig. Kent u het? Of heb je dat nog nooit geleerd? Dat gaat de Heilige Geest u leren. Dat is ontdekking. Dan haalt hij het deksel van je hart weg. Dan ga je zien hoe het echt is. En wat doen die mensen nu? Dat laat ons Gods woord wel zien. Kijk maar in de psalmen. Ze roepen uit diepte van ellende met mond en hart tot God die heil kan zenden. En ze roepen het uit, aanschouw mijn smart, ik mis u zo. En heren, ik zal die zonde niet meer doen en ik zal ook die zonde laten. En ik zal u dienen, heren. Hartelijk zal ik u lief hebben, maar dat gaat mislukken. De voornemens, ze zijn er wel en ze worden hartelijk gemeend, maar ze brengen er niks van terecht. Wat zegt onze Heidelbergse catechismus? Ik maak mijn schuld nog dagelijks meerder. Dat wordt hopeloos. Die schuld wordt groter. En daarom zijn ze ook radeloos bij tijden en moedeloos. Ze voelen zich zo reddeloos, verloren. En ze zijn ook zo onwaardig om gered te worden. Dan verkeer je in de nacht van je leven. En hoe langer dat duurt, hoe donkerder het wordt. En als je nou zulke mensen ontmoet, zul je merken, de hoogmoed is er al aardig afgestroopt. Want vroeger dachten ze wel redelijk te kunnen geloven en te kunnen bidden. Maar nu zijn ze zo ootmoedig, zo laag, zo klein. Ze hebben de schuld voor God beleden. En die schuld wordt dagelijks groter. En ze zijn ook niet goddeloos. Ja, zo noemen ze zichzelf wel. Maar je proeft de godsvrezen. Je proeft iets van dat vrezen, dat beven, dat buigen, dat beminnen. Je proeft iets van de liefde. Je proeft iets van die onderworpenheid. Je merkt dat, maar misschien hebben ze het lampje op de rug. Weet u wat dat betekent? Een oude uitdrukking, maar een mooie uitdrukking. Als je met een lampje loopt, jongens. Zoals men dat vroeger deed, hè, met zo'n lantaarn. Zo, lampje. Of zo'n klein lampje in Israël. Ja, dan kon je je pad wel wat verlichten. Dan kon je het wel zien. Maar als je nou je lampje op je rug hebt, wat zie je dan? Dan zie je eigenlijk alleen maar schaduw. Donkerheid, duisternis. Maar een ander die achter je loopt, die ziet het wel. Dus een ander ziet het wel, maar zelf zie je het niet. Die ziet wel dat je beeft en buigt en de Heere lief hebt. Maar zelf, dan zie je van binnen en dan zie je wat allemaal nog mankeert. En dan wordt het gebed geboren, uit diepte roep ik tot u. O Heere, Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijn smekingen. Zo gij, Heer, ja, ik lees maar voor, gemeente, uit Gods woord, hè, Psalm 130. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Ik niet. Dan kun je dus voor God niet staan. Niet blijven staan. Dan moet je door de knieën zakken. Dan moet je verzinken. Is dat uw nood? Zullen we nog eens even verder lezen? dan mag David toch ook dit nog zeggen. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord. Dat is wonderlijk, gemeente. Zou je misschien niet verwachten, hè? Als je zo afgebroken wordt, zoveel ontdekking ontvangt. Zo goed leert wie je echt bent. Dan zou je misschien niet denken dat David nog zeggen kan, ik verwacht de Heere. Ik hoop op zijn woord. Maar gemeente, de Heere is geen land van uiterste duisternis. Ook zo'n bekommerd kind van God, dat in de diepte en in de ellende verkeert, dat kan door de Heere. En dat zal ook door de Heere niet aan zichzelf worden overgelaten. Maar de Heere vertroost ze op zijn tijd. Hij opent het woord voor hun hart. Hij opent hun hart voor het woord. En dan kan er wel eens even iets geproefd en gesmaakt worden van wie God wil zijn voor een ellendige zondaar. Dan grijpen ze mond. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Het is een bekend beeld uit Israël. Als op de muren van de stad de wachters stonden. Ja, dan kon zo'n nacht natuurlijk ook wel lang duren. Het is een klimaat dat overdag veel warmte geeft. Maar 's nachts kon het echt en kan het ook echt koud zijn. Die lucht is droog, geen wolken aan de hemel. Die warmte stijgt snel op, de aarde koelt af. Het kan zo intens koud zijn. En dan zo donker. Hoe langer die nacht duurt, hoe donkerder het ook wordt. En zo koud. En daar heb je nou precies het beeld, gemeente. Van die ellendige zondaar van net. Als de Heilige Geest ze gaat ontdekken, komen ze erachter hoe donker het is in hun hart. Dan komen ze erachter hoe koud het is in hun hart. En dan hopen ze, dan bidden ze dat het anders wordt. En die wachters die nu op de muren staan van de stad, die weten, het kan zo donker niet wezen, of straks zal toch in het oosten de zon opgaan. Nou, hoe is het nu met die geestelijke nachtdiscipelen? Ze zeggen, het is zo koud in mijn hart. Het is zo donker in mijn ziel. En ik ben zo onvruchtbaar en ik heb geen hoop. Houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Wie is dat? Dat is dat voorbeeld wat hier gebruikt wordt, de zon. De zon der gerechtigheid, dat is Christus. Malachi zegt in feite, wie nu de Heere vreest, wie dus voor hem heeft leren beven vanwege zijn heiligheid. Wie onder hem heeft leren buigen, wie hem beminnen mag en hem dus vrezen mag. U lieden die mijn naam vreest. U die het zonder de verlosser niet uithouden kan. U lieden. Zal de zon der gerechtigheid opgaan. Juist als u denkt, het wordt nu zo donker. Het gaat niet verder. Dan zal Christus u geopenbaard worden. Dan zal zijn verdienste u toegerekend zijn. U mag het door het geschonken geloof aannemen. Wat hij u dus geeft. Dan wordt u genezen van uw dodelijke zielenkwaal. Want er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Een belofte voor de Godvrezenden. Maar eerst zingen we samen, gemeente. Psalm 130, niet vers 4, maar vers 3. Psalm 130, vers 3 willen wij samen zingen. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130, het derde vers. twee soorten mensen. Goddelozen en godvrezenden. Een derde soort is er ten enenmale niet. Goddelozen en godvrezenden. Ten eerste stonden we stil bij de ondergang van de goddelozen. Ten tweede bij de aanspraak van de godvrezenden. Want u lieden, die mijn naam vreest. En dan nu een belofte voor de godvrezenden. U lieden die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Gemeente, u hebt het wel gehoord, hè? Goddelozen, godvrezenden. Mag ik u eens vragen, waar hoort u eigenlijk bij? Bij die goddelozen, ja, dan ben je altijd nog hoogmoedig en zonder God. Loos van God. Al heb je het zelf niet in de gaten. Daar ben je nog blind voor. Of mag u behoren bij die godvrezende? U zegt, ja, moet ik dan echt kiezen? Want ik heb wel wat herkend toen het ging over die godvrezenden, maar om nu te zeggen dat ik God vrees, dat is nogal wat. Gemeente, nu gaat de Heere iets duidelijk maken. Vanmiddag, in het woord van Malachi. Dat namelijk iemand die levend gemaakt is en ontdekt is aan zijn zondaarsbestaan, die kan geen rust hebben buiten Christus. Dan kunt u inderdaad met Christus verenigd zijn, maar totdat u hem zelf hebt leren kennen, door woord en geest, kunt u geen rust hebben. Het kan niet blijven bij de kennis van uw ellende. Het zal ook blijken of het waar werk is, wanneer dan? Als God doet wat hij hier belooft, namelijk als over u de zon der gerechtigheid opgaat. Wat wordt er nou precies mee bedoeld? Wel, met de zon der gerechtigheid wordt Christus bedoeld die ook het licht der wereld is. Die ook wel de morgenster wordt genoemd. Denk maar aan de brief van Petrus als hij spreekt van dat profetisch woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de morgenster opgaat in uw harten. Daar gaat het over de Heer Jezus. En Johannes getuigt van hem dat Christus het leven is. En het leven is het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Ja, u zegt dat waren de Joden. Hè? Die hebben niet begrepen dat de Heer Jezus echt de Messias was. Maar gemeente, hoe vaak is ons al die naam gepredikt? Hebben wij het verstaan? Is te midden van onze duisternis dat licht begrepen? Hebben wij dat ook zodanig mogen leren kennen? En is hij dan ook niet een uitnemende verlosser voor een mens die in de donkerheid wandelt? Die alleen maar duisternis in zijn eigen ziel waarneemt, heb je dan juist niet het licht nodig? Past hij niet precies bij een volk dat in duisternis wandelt? Dat zal ook een groot licht zien. Is het in uw hart donker? Christus, hij is zo gepast als die zon der gerechtigheid om dat donkere hart te verlichten. Zoals die wachters uitzien naar de zon, te midden van die duisternis, zou u niet uitzien naar die zonne der gerechtigheid. En zo koud als het zijn kan in uw dorre, onvruchtbare hart, zou dan de Heer Jezus Christus als de zon der gerechtigheid niet uitnemend geschikt zijn om u te verwarmen? En als je dan zo moedeloos bent, je ziet het ook bij mensen die ernstig ziek zijn. Als het dan tegen het eind van de nacht gaat, dan wordt het weer wat minder. En als dan de zon Dat is wonderlijk. Dan gaat de zon komt op en het is net alsof ze weer nieuwe moed krijgen, weer nieuwe kracht krijgen. Dat gebeurt wel vaker. Maar als je nou moedeloos bent en zo zwak, is dan de zon, Christus, de zon der gerechtigheid, niet uitnemend geschikt om u te verblijden. Als je dan zo onvruchtbaar bent en geen geestelijke vruchten kunt voortbrengen, zou het dan geen verlossing zijn, geen bevrijding zijn, als Christus over u lichten zou en hij tot uw ziel spreken zou: uw vrucht is uit mij gevonden. Gods kinderen kunnen zichzelf waarnemen als zo dood. En is dan Christus niet zelf het leven die u verlevendigen kan, ook na ontvangen genade? Gemeente, hij is het licht. Hij is het licht zelf voor een volk dat in duisternis wandelt. En hoe heeft hij dat nu verdiend? Hoe kan hij dat nu wegschenken door woord en geest? O, dat kan alleen omdat hij zelf aan het kruis gehangen heeft. In die 3 uren van dikke duisternis en Gods verlatenheid, waar hij het heeft uitgeroepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daar heeft hij de toren van God over de zonde van zijn kinderen gedragen en doordragen. O, hij heeft de helse angsten doorleefd en doorstaan. En zo heeft hij alles aangebracht wat zijn kinderen nooit meer betalen kunnen, heeft hij betaald. En als Gods kinderen vol zijn van ongerechtigheid, dan geldt van hem: hij is de zon der gerechtigheid. En als hij zich gaat vertonen aan zo'n ellendige in zichzelf, als die zon der gerechtigheid nu opgaan mag in het hart, o, dan kan je geen zonde meer vinden. Dan is het Gods vriendelijk aangezicht, geeft vrolijkheid en licht aan alle oprechte harten. En dan mag je ervan getuigen, er is genezing onder zijn vleugelen. Ja, u zegt de zon, vleugelen, ja, het zijn beelden, gemeente. Zo is dat vaak in het Hebreeuws, zo is dat vaak in het Oosten. De Heere spreekt ook zo door zijn woord, vaak in beelden. Vleugelen, zoals een hen zijn vleugelen uitbreidt, zodat de kuikens, de kiekens daaronder kunnen vluchten. Hoort u het, Matthäus 23, dat de Heer Jezus wenend voor Jeruzalem stond. En dat hij gezegd heeft: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kiekens, maar gij lieden hebt niet gewild. Die vleugelen, gemeente. Dat is een beeld van bescherming en beschutting. Dat is een beeld van veiligheid voor die zwakke, kwetsbare kuikens. Maar ze zijn weggevlucht. Ze wilden niet schuilen bij hem. Het is net als met die dokter die dan zegt: u moet sterven, maar er is een middel. En dat je dan zegt: nee, ik hoef het niet. Wij hebben hem veracht. Wij hebben hem niet geacht. Maar die nu onder die vleugelen mag schuilen, die zal merken: er is genezing onder zijn vleugelen. Als Christus u geopenbaard wordt door woord en geest, en u mag schuilen onder zijn vleugelen, o, dan is er een zoetheid en een vrede en een liefde in hem. Dat vergeet je nooit meer. Een ontferming. Een schuilplaats tegen de vloed van Gods toren. Wie heeft er nou behoefte aan die zaligmaker? Wie van u hongert nu naar hem, dorst naar die gerechtigheid? Wie van u mag nu vurig verlangen naar Christus? En wie van u mag nu die innige begeerte hebben naar hem, die u hier voorgehouden wordt, die u nu gepredikt wordt? Of is hij u reeds geopenbaard? Nee, daar staat er geen punt. Want God vrezen, dat is niet verleden tijd. Dat is iets van elke dag, dat blijft doorgaan. Dat is voortdurend weer opnieuw beven en buigen en beminnen. dan blijft er ook een zoeken van hem. Dat licht, gemeente. Dat leven. De weg en de waarheid en het leven. Dat is hij. Dan kun je er ook meer rusten dat er een weldaad in je leven is toegepast. Maar dan wil je ook meer en meer van hem kennen. Zou een bruid niet meer en meer van haar bruidegom willen leren kennen? Dan zoek je toch die omgang met die bruidegom. Dan wil je toch in de nabijheid van die bruidegom zijn. Vooral als je hebt uitgeroepen, zulk een is mijn liefste. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. O, de Heere, geven ook zijn kinderen onderwijs. Om tot die vastheid te geraken, die verzekering. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar zulken willen dan ook niet anders dan die geestelijke bruidegom behagen. En ze willen zo innig hun leven aan hem geven, hun hart aan hem toewijden. En dan willen ze niet meer hem beroven van zijn offers, maar ze willen hun leven offeren in zijn dienst, tot zijn eer. Dan willen ze hem niet langer beroven van zijn eer en van zijn naam. Maar dan willen ze niks liever dan dat zijn eer verhoogd wordt. En dat zijn eer zal klimmen uit het stof. En eenmaal zal dat volmaakt zijn. En dan zegt de apostel Petrus tot de kinderen des Heren. Ge zijt een uitverkoren geslacht. Waarom eigenlijk? Wat is nu eigenlijk uw taak geworden? Wat is het doel daarvan? Opdat ge zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft. Tot zijn wonderbaar licht. Kinderen des Heren, geef dan hem alleen de eer. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, zo mochten we een ogenblik in uw huis zijn en thuis meeluisteren. En het is ons zo eerlijk voorgehouden door de profeet Malachi, twee soorten mensen. Of hoogmoedig en goddeloos, loos en leeg van God, zonder God in de wereld. Of godvrezend, en dan kunnen die godvrezenden nooit zonder die zonde gerechtigheid. O, dat we ons hart ernaast zouden leggen, naast deze prediking die tot ons kwam in uw voorzienigheid. Heere, geef dan liefde tot uw deugden, al uw deugden. Tot uzelf, tot uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus, van wie u getuigd hebt, hoort hem. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mij welbehagen heb. Heere, zegen uw woord. Verzoen alle tekorten en zonden in spreken en luisteren. Het zou zo onverdiend zijn als u dat echt doen wilt. En dat u dat doen zult. Verzoening van alle zonden. Heel ons bestaan is zonde. Wij moeten altijd weer terug naar u. En u hebt het ook gezegd, keer weder en ik zal tot u wederkeren. Ook als uw kinderen op een dwaalweg zijn. En als ze met David moeten getuigen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. Breng ze terug, Heere. Op de rechte plaats. In alle ootmoed. We vragen het. Omdat u toch altijd zult doorgaan met uw werk. Verder is er geen enkele reden in ons. Maar doe het dan nog om uzelfs wil. U hebt het ook gezegd, ik doe het niet om uwentwil. Heere, we danken u voor uw woord. Dat u ons hielp. Wilt u ons genadig zijn, ook in de week die we zijn begonnen. Spaar ons in dit leven. En geef dat uw kinderen van uw lof mogen getuigen, maar dan op goede gronden en niet op gevoel of verstand, maar dat het hartewerk mag zijn, dat het door uzelf in het hart gelegd is en dat het er dan uit mag komen. En dan zouden we het nou zelf niet kunnen bezien, dan zouden we dan maar mee mogen gaan. En als we dan het lampje op de rug hebben, dan is het toch nog iets van dat goede dat verspreid wordt. En dat er dan maar veel ellendigen en armen in zichzelf mogen zijn, ook in deze uw gemeente, die een reuk van Christus mogen verspreiden. We smeken het van u. Om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Tot slot zingen we nog Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is al een tijd zon en schild. 84 vers 6. Zegen des Heren ook thuis en ga nu heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.